Waar de super professionele organisatie van de Kamer gewoon... Ja, ik vond het meer een elfstedentocht voor ze had uitgestippeld. Andere mensen noemen het de Wasstraat. Alle 150 mensen die krijgen oprecht een routekaartje in hun hand... met afvinkposten. En dan gaan ze langs.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dit samen met politiek verslaggever Victor Pak. Hi Victor.
Hey Sam.
Nou, het stof is inmiddels aan het neerdalen. Steeds meer stemmen zijn geteld en D66 gaat nog steeds aan kop. Is de nieuwe machtsverdeling in Den Haag al een beetje voelbaar daar?
Die kan je zeker zien in Den Haag, in geuren en kleuren.
Nou, oké, nou ja, laten we dat straks gaan bespreken. Eerst eventjes tijd voor de headlines. Volgens de laatste telling met 99,7% van de stemmen binnen... blijft het spannend tussen D66 en de PVV. D66 ging de hele nacht aan kop, maar na de telling in Helmond nam de PVV kort de leiding. Toen de stemmen uit Amsterdam binnenkwamen, draaide het beeld opnieuw. D66 ligt nu ruim 15.000 stemmen voor. Ook in Brussel wordt met interesse gekeken. Een kabinet met D66, VVD en CDA zou Nederland weer wat dichter bij Europa brengen. Maar eerst moeten we één vraag echt beantwoorden, namelijk wie mag beginnen met formeren? Is dat Jette of is dat Wilders? Nou ja, dat is nog een beetje ongewis, hè Victor? Dat kunnen we gewoon nu nog niet zeggen.
We weten het niet met 100% zeker, maar het ziet er toch echt wel naar uit dat het de kans van Jette op gaat vallen. Er moeten inderdaad nog wat gemeenten uit bijvoorbeeld Limburg binnenkomen. Nou, dat is positief voor Wilders. Maar de briefstemmen uit het buitenland, die komen pas maandag. Die worden op dit moment geteld, maar maandag weten we daar pas een uitslag van. Dat gebeurt in de gemeente Den Haag. Die gaat geen tussentijdse stand daarvan publiceren. Maar ja, we weten bijvoorbeeld van 2 jaar geleden dat daar gewoon een hoop meer stemmen voor D66 dan de PVV in zitten. Dus ja, het zijn dan de Nederlanders in het buitenland die de doorslag zullen geven waarschijnlijk.
Is dat toch wel ironisch dat uiteindelijk die verkiezingen misschien dan worden bepaald door de stemmers in het buitenland, die wereldse D66'ers?
Nou ja, het zijn gewoon Nederlanders natuurlijk in het buitenland. Die hebben natuurlijk ook gewoon stemrecht. Dus in die zin, het klinkt wat ironisch. Maar het is natuurlijk gewoon goed dat deze mensen ook kunnen stemmen. Het is vervelend dat we niet direct een tussenstand dus te horen krijgen daarvan. We horen dat echt pas op maandag als het klaar is in de gemeente Den Haag, waar die stemmen worden geteld. Maar het is wel voor D66 heel spannend, omdat het zou zo kunnen zijn dat als die stemmen positief genoeg uitvallen, zelfs de 27e zetel nog in het verschiet ligt voor de partij. Die zou dan ten koste gaan van de SP. Die zou dan van 3 naar 2 terug kunnen vallen. Het heeft te maken met de verdeling van de restzetel. Maar voor D66 zal het wel lekker voelen, want dan heb je echt ook 1 zeteltje meer dan de PVV. Dus dan heb je, ja, dan ben je echt de grootste. Dan gaat het niet alleen maar om een paar duizend stemmen verschil. Maar dan heb je ook die 1 zetel verschil in de Tweede Kamer. Dat voelt gewoon net even wat lekkerder.
Ja, en dan is ook die meerderheid met jaar 21 is dan ook echt daadwerkelijk een meerderheid.
Zeker, ja. Dan heb je dus 76 zetels voor een centrumrecht, zoals de VVD dat heeft gedoopt, kabinet van D66, VVD, CDA en jaar 21. Het is wel zo dat 76 zetels heel wankel is voor ieder kabinet, want ieder Kamerlid dat het ergens niet mee eens is, kan gaan dwars liggen. En dat is toch altijd wel vervelend.
Ja. Nou, ik wil straks nog meer weten over dat mogelijke centrumrechtse kabinet. Maar eerst, ik ben toch wel benieuwd eventjes naar de vibes in Den Haag nu. Want het is zo'n verkiezingsdag en zo'n nieuwe dag dan in Den Haag. Dat is toch ook een moment van komen en gaan. Van nieuwe Kamerleden en van oude Kamerleden, van medewerkers. Hoe werkt dat? Hoe is zo'n dag?
Het is vooral echt een dag waarop de aanstaand Kamerleden, dus de nieuw verkozen Kamerleden, een soort schooluitje hebben in Den Haag, waar de super professionele organisatie van de Kamer gewoon, ja, ik vond het meer een elfstedentocht voor ze had uitgestippeld. Andere mensen noemen het de Wasstraat. Alle 150 mensen die krijgen oprecht een routekaartje in hun hand met afvinkposten. En dan gaan ze langs. Dat gebeurt in de commissiezaaltjes, waar dan mensen van de Kamerorganisatie allerhande dingen voor hun doen. Dus denk even aan de praktische zaken, zoals het uitgeven van een laptop van de Kamerorganisatie en een werktelefoon.
Kamerleden een laptop van de Kamerorganisatie?
Ja. Ja, dat is allemaal gezien de beveiliging. Oh, okay. Is dat allemaal zo geregeld. En ook een werktelefoon.
Wat voor laptop krijgen ze?
Ik geloof dat ze kunnen kiezen tussen een MacBook en een Windows PC. Het is goed gefaciliteerd hoor. Wel hoorde ik wat geklaag, zeker van vrouwelijke Kamerleden, dat die laptoptas echt afschichtelijk is. En dat je daar liever niet mee over straat loopt. Nou ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Vandaar misschien het begrip tassendrager in Den Haag. Maar... dat is dus een van de stempelposten, noem ik het maar. Maar ook bijvoorbeeld de foto maken. Dat gebeurt al direct de dag, dus na de verkiezingen. Gaan ze allemaal op de foto individueel en doen ze een interviewtje, zodat het straks mooi op de site van de Tweede Kamer staat. Ja, en iedereen klaagt natuurlijk over die foto de dag na de verkiezingsuitslag.
Ja, helemaal wallen onder hun ogen en zit ze niet bij. Het is echt schoolfoto's dan, hè?
Ja, nee, het is echt... Dus, iedereen zegt, op de slechtst mogelijke dag moeten wij hier op de foto. Terwijl inderdaad, wallen onder de ogen. Je leeft gisteren toch op nog een beetje adrenaline van je uitslagenavond. Maar ook heel veel cafeïne en een paracetamolletje soms. Maar ja, als je verloren hebt, dan is het al helemaal afgrijzelijk. Ja, dus er zijn ook ervarender Kamerleden weten ook dat ze dus op die dag een beetje netjes gekleed moeten gaan. Er zijn wel eens Kamerleden geweest die gewoon een kloffie aan hadden. En helemaal niet door hadden dat die eerste dag na de verkiezingen zo belangrijk is voor hoe je eruit komt te zien. Voor de duur van de Tweede Kamer site, hoe je er dan uitziet. Want die foto kan je niet meer tussentijds wisselen.
Geweldig. Een VVD in zijn brakke pak. Den Haag komt voor de eerste keer. Oké. Nou, laten we een beetje teruggaan naar toch de formatiestrategie. Want we hebben het gisteren natuurlijk al een beetje gehad over hoe dat nu moet met D66 en eventueel of naar de rechterkant gaan of naar de linkerkant. En het is natuurlijk wel duidelijk wat misschien de voorkeur is van de VVD. Die willen natuurlijk waarschijnlijk liever over rechts gaan. Ik kan me voorstellen dat D66 misschien liever over links wil gaan. Maar wat wil CDA eigenlijk?
Het CDA die heeft een lichtstoel uitgeklapt waar ze achterover zijn gaan liggen. En die gaat het lekker eens rustig aan aankijken. Dat is de sfeer bij het CDA. Die zitten in de positie dat ze eigenlijk altijd nodig zijn. Er zou natuurlijk eventueel een soort paarse optie kunnen worden uitgewerkt. Maar ja, dat is toch heel onwaarschijnlijk. Dan moeten D66, GroenLinks, PvdA, VVD en JA21. 20 gaan samenwerken. Ja, dat is natuurlijk voor niemand. Ja, de verwachting is in Den Haag dat voor niemand echt fijn is. Het CDA is als het ware onmisbaar. Er tekent zich ook al een soort motorblok af. Dat is begrip uit de Rutte 3 van VVD, D66 en CDA die gewoon essentieel zijn voor de coalitievorming. Plus dan, ja... Degene die het aantal zetels levert om over die magische grens van 76 te gaan. Maar ja, dat kan in deze constellatie JA21 zijn, GroenLinks, PvdA. Zelfs JA21 plus eventueel nog een kleinere partner. Maar het is in die zin echt wel een puzzeltje. Vooral voor de vierde partij die erbij komt. Eigenlijk de eerste drie kunnen we gewoon al intekenen voor iedere nieuwe coalitie. Dat zijn D66, VVD en CDA. En dat is afwachten hoe de formatie dan loopt.
En als we dan kijken naar... we hebben het al gehad over de staat van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dus natuurlijk, die verkeren in een heel moeilijke positie. Maar is het strategisch wel handig dat zij überhaupt in een kabinet stappen?
Dat kan je op twee manieren uitleggen. Het is voor een Kamerfractie nooit echt leuk om in de oppositie te zitten. Zeker als je daar niks gedaan kan krijgen. Nou, voor GroenLinks PvdA was dat natuurlijk echt het geval met het oppositievoeren tegen het kabinet Schoof. Ze waren eigenlijk niet nodig. Ze stonden zo ver van de uitgangspunten van het kabinet Schoof af dat je alleen maar boe kan roepen en tegen kan werken, maar nooit iets gedaan kan krijgen of heel weinig gedaan kan krijgen. En dat is natuurlijk ergens ook wel vermoeiend, want veel Kamerleden willen natuurlijk echt het verschil maken voor het land. En dat doe je toch meestal als je meewerkt aan wetten en invloed hebt op de koers van de regering. Dus bij GroenLinks PvdA was ook wel gewoon de hoop of het verlangen na zo lang oppositie voeren. Hè. Ze deden ook bij het Rutte 4 niet mee, met Rutte 3 niet mee. Het is bijna 10 jaar geleden dat, nou ja, toen dan de PvdA in een regering zat. Dat voor hun echt, ja, toch wel de hoop was. Oh, als we gaan winnen dit keer, dan kunnen we ook gaan regeren. Dan kunnen we weer ministers leveren. Dat is toch een hoopvol uitgangspunt vaak voor een partij. Ja, dat is met deze uitslag opeens heel ingewikkeld. Dus enerzijds heb je wel dat verlangen naar het regeren. Maar anderzijds, ja, oppositie voelen tegen dan misschien wel D66 biedt ook wel kansen natuurlijk om kiezers weer terug te veroveren. Maar ja, wie gaat daar leiding aan geven? Komt er nu een tussenpauze bij GroenLinks PvdA? Wordt het echt een nieuw geluid, iemand van de nieuwe generatie? Dat gaat ook nog een rol spelen in de keuze die de partij uiteindelijk gaat maken tussen toch openstaan voor coalitieonderhandelingen. Of gewoon weer lekker de oppositiebankjes in.
Ja, ik vind het echt. Het zit er echt in een spagaat. Want ik zat zelf ook te denken dat. Je hebt natuurlijk straks misschien wel een progressieve premier. En als GroenLinks Partij van de Arbeid dan in zo'n kabinet zit. En alle successen die ze dan halen. Straalt ook gewoon heel goed af op D66.
Ja.
Dus ik heb een beetje het gevoel dat ze in een soort losers game zitten nu.
Ja, vrij letterlijk zijn ze wel losers, ja.
Ja, hoe kom je eruit? Nou ja, we moeten maar even afzien. Misschien kunnen ze dat geweldig uitonderhandelen. Dat weten we natuurlijk niet. Misschien is het goed als we toch ook eventjes de blik verschuiven naar de wat kleinere partijen. Want die hebben ook hier en daar wat succes gehad. En dan moeten we misschien toch eventjes, of tenminste, misschien eerst even beginnen bij Forum van Democratie, die toch ook wel aardig gestegen zijn.
Heel flink, verdubbeld.
Dat is toch een interessante campagne geweest, want die zijn op een heel andere manier hebben zij hun stemmen gehaald. Hoe heb jij het bekeken, Victor?
Nou, die wissel, eigenlijk cruciaal was die wissel van Thierry Baudet voor Lodewijk de Vos. Ik denk dat de partij voor het bredere publiek toch weer wat afstand heeft genomen van de gekkigheid rond Baudet. En dat is misschien niet eens zozeer daadwerkelijk het geval geweest. Want de Vos nam nooit afstand van Baudet. En Baudet komt natuurlijk ook weer gewoon de Kamer in. Dus of de maanlanding echt is en dergelijke. Dat weten we nou nooit wat Baudet daar zelf van vindt. Maar ja, de Vos is nu het uithangbord. En ondanks dat vooral het plaatje is wat anders is en zeker niet de denkbeelden van de partij, heeft dat toch voor succes gezorgd. Niet zozeer denk ik omdat ze opeens heel veel in de gewone media zijn verschenen, want dat was nog altijd heel beperkt. Maar ze hebben echt een uiterst succesvolle eigen digitale campagne met hun eigen kanalen op TikTok, Instagram, op YouTube zijn ze heel populair, waar ze hun kiezers weten weten op te zoeken en te overtuigen om te gaan stemmen. Ja, en als dan bijvoorbeeld bij de PVV de klatter inkomt, maar ook de BBB heeft verloren, ja, daar heeft Forum voor Democratie van geprofiteerd.
Ja, want inderdaad, er is redelijk wat ook verdwenen bij de BBB. Overigens, Lodewijk de Vos. Heet Lodewijk de Vos, hè? Niet Lodewijk de Vos. Ze hangt ook overal in Amsterdam. En overigens ook in de rest van Nederland. Ze is niet uit het straatbeeld meer te slaan. Ze is overal aanwezig. Dus ze hebben ook gewoon op meer traditionele manieren hebben ze ook nog gecampaigned. We zien BBB's hebben we zien wegzakken. Zijn die dan leeggegeten door FVD?
Nou, ik denk dat BBB aan zich gewoon aan iedereen een beetje heeft verloren. Mensen die ook misschien zelfs wel een beetje terug zijn gekeerd naar het CDA. Maar zeker ook verder op zijn geschoven naar rechts. Dus naar Forum, maar ook dat een deel van die kiezers zelfs naar Wilders is opgeschoven. Ja, BBB had gewoon een heel slechte campagne. Daar hebben we het regelmatig over gehad. Ze zijn steeds meer op de PVV zijn gaan lijken. Ze hebben hun origine, plattelands, onvrede vertolken. Dat hebben ze gewoon laten zitten door steeds naar andere verhalen te zoeken deze campagne. Die vooral leken op de PVV, maar helemaal niet onderscheidend waren voor BBB. Dus ik ben heel benieuwd of binnen die partij nu toch een soort herbronnen heet dat dan in CDA-termen. Weer terug naar je roots gaan. Of ze dat nu gaan doen of dat ze toch eigenlijk wel tevreden zijn met deze koers. En toch hopen dat daar een nieuw succes uit kan groeien. Ook al zat het er nu niet in.
Helder. Dan heb ik een andere vraag voor je. Victor, weet jij wie Dirk Gotink is?
De enige verkozen NSC'er op dit moment.
Laatste der Mohikanen.
Ja, in het Europees Parlement.
Ja. Wat, ja, hoe moet die zich voelen?
Vervelend. nu tot vaandeldrager gebombardeerd, ja, van NSC. NSC wil zichzelf niet opheffen, zei Eddy van Heijem. Maar ging wel nadenken over de politieke toekomst. Zou zich richten op gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Toch zou je best kunnen zeggen dat...
Doe dat, ja, niet.
Ja.
Kom op.
En dat denk ik bij wel meer partijen die opnieuw de drempel niet halen. Je hebt belang voor Nederland of belang voor Nederland van Wiebe van Haga. Clubs die het al heel lang proberen, maar waar gewoon geen muziek in zit. Ja, en ook bij Nieuw Sociaal Contact is de muziek er wel een beetje uit. Groting zit in de grote Europese fractie van de ChristenDemocraten. Dus ja, aansluiting bij bijvoorbeeld het CDA zou misschien niet eens zo heel gek zijn. Of bij BBB, die ook in dezelfde fractie zitten. Ja, Nieuw Sociaal Contract was een experiment van veel verontwaardigde oud-CDA'ers. Ja, met deze uitslag, als je in één klap 20 zetels verliest, alles wat je had in de Tweede Kamer. Ja, dan zou je toch ook wel eens bij jezelf moeten nakijken of het allemaal zo goed idee misschien is geweest.
Ik heb nog wel een laatste der Mohikanen. Heb je enig idee over wie ik ga beginnen?
Laurens Dassen.
Yes. Ja.
Ja. Het succes van D66.
Had één zetel.
Nou, had twee zetels en verloor één zetel. En dat is toch denk ik het succes van D66 geweest. Om daar eens een inbreuk mee te maken. Ja, bij D66 weten ze nooit echt waar Volt nou voor nodig was. Een soort alsof Schiermonnikoog de onafhankelijkheid van Nederland zou verklaren. Voelt het altijd voor D66'ers, zo kijken die naar Volt. Je hoort er toch gewoon bij ons. En wat zit je daar nou te doen in je net iets radicalere standpunten. Maar die heel veel weg hebben van D66. Maar goed, Laurens Dassen zal de strijd alleen moeten voortzetten in de Tweede Kamer.
Als D66 die laatste zetel niet haalt, dan kunnen ze natuurlijk altijd gewoon het kleine neefje nog er nog bij halen om de coalitie te helpen.
Precies, ja. Ja, het zou zomaar kunnen. Ministerspost voor Laurens Dassen. Wie weet is hij ervoor te pollen.
Ja, nou, dan kan hij zich heel erg, hooghartig kan hij zich opstellen. Natuurlijk, dat zou toch ook wel kult zijn. Verder hebben we natuurlijk ook nog een debutant, althans een terugkerende partij. Zo zie je maar dat je niet zomaar je partij moet opheffen.
Nee, dat is waar.
50 plus, Jan Struijs. Ja. Ze zijn er weer. Dat wordt lastig.
Met twee zetels zelfs. Dat is echt een heel knappe prestatie, want ze hebben weinig media-aandacht gehad. Maar toch dan meteen weer met twee zetels terugkeren. Het is natuurlijk een bekende naam. Heeft ook nog een zetel in de Eerste Kamer met Martin van Rooyen. Dus de partij was altijd wel vertegenwoordigd in het parlement. Maar nu dus ook weer echt in de Tweede Kamer. Ja, het is weinig in de laatste campagneweken over de AOW gegaan. Maar de VVD had daar natuurlijk een draai op gemaakt. En daar was, ja, in de zomer best wel veel om te doen. Ook omdat er een advies lag vanuit de studiegroep Begrotingsruimte. Een soort van de beste rekenmeesters van Den Haag die heel technocratisch kijken naar het begrotingsbeleid. Die hadden geadviseerd de AOW-leeftijd toch weer omhoog te schroeven. Dat zou heel veel miljarden besparen. Ja, dat is natuurlijk niet waar 50 plus voor is. Dus die hebben denk ik heel slimme campagne gehad. En bijvoorbeeld geprofiteerd van het wegvallen van NSC natuurlijk. Waar ook veel oudere kiezers zaten. Die zich zorgen maakten om bestaanszekerheid. Nou ja, die hebben nu bij 50 plus een nieuwe thuis gevonden.
En dan tot slot links van links, SP?
Ja, nou als die derde zetel naar twee gaat, dan is het echt een heel pijnlijk verhaal. Maar de vraag is of Nederland wel een land is voor de SP eigenlijk. Echt het socialisme past er toch minder bij Nederland dan dan de sociaaldemocratie bijvoorbeeld. En het
die
is nu
al in zwaar weer.
En die zit al in zwaar weer. Dit zijn, ik zeg, sinds 2010 verliesde SP iedere verkiezing een aantal zetels. Het is ongelooflijk. Hun laatste positieve uitslag is geloof ik uit 2007. En sindsdien gaat er iedere keer een handje kiezers af in min of meer, meerdere mate. Het is echt, ja, ongelooflijk pijnlijk.
Ja. Nou, ik denk dat we zo de belangrijkste partijen wel hebben besproken. Het spijt me natuurlijk voor de ChristenUnie en voor de Partij van de Dieren. Maar ja, dat is,
blijft gelijk. Blijft allemaal een beetje geen nieuws is goed nieuws.
Sorry. inderdaad, geen nieuws is goed nieuws. Dan houden we daar gewoon eventjes bij. En daarmee zijn we ook tot het einde gekomen van deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu en tot maandag.
Tot maandag.